Dus dat was wel wat ons eigenlijk een nog diepere motivatie gaf om toch al jong ouders te worden. Omdat we ook wel zien dat onze generatie dit soort keuzes heel erg uitstelt. Het zit zo diep geprogrammeerd om te denken, je moet eerst meer geld hebben, eerst meer zekerheid, eerst nog meer ervaringen, eerst meer reizen. Welkom bij weer, het is een hele lange tijd, een nieuwe podcast. En ik ga van tevoren even duidelijk zeggen, dit is geen podcast waar je allerlei waardevolle informatie of tips of adviezen uit kunt halen. Maar deze podcast ga ik echt even wat dieper in op mijn persoonlijke ervaring. Want ik heb best wel een aantal keer DM's gehad met de vraag van, goh, zou je eens een podcast willen opnemen over hoe je de zwangerschap ervaart? En er komt ook nog een podcast met Joël samen aan over hoe wij naar het ouderschap kijken. Daar heb ik toevallig ook wat verzoekjes voor gekregen. Maar in deze podcast, ik zit nu op precies de helft van de zwangerschap, ga ik gewoon even delen hoe ik het tot nu toe, het eerste trimester en het tweede trimester, heb ervaren. Om even te beginnen voor überhaupt dat deze zwangerschap begon. Want ik voelde echt al hele tijd, sinds de winter vorig jaar, van ik wil moeder worden, maar het voelde echt nog onwijs ver weg. Want we hadden echt toen een klein appartement waar we helemaal niet wilden wonen. Joël had op dat moment ook nog niet echt een stabiel inkomen, want die was toen ook net op reis geweest. En het is echt bizar hoe snel alles is gegaan op het moment dat we dus een plek hebben gevonden waar we konden settelen. En ik wil er ook bij zeggen dat de stabiliteit en de rust die zeg maar deze plek ons heeft gebracht, heeft eigenlijk gezorgd voor de stabiliteit en rust in onszelf. Want feitelijk gezien hadden we niet de zekerheid dat we hier kunnen blijven wonen. Sterker nog, ik kan hier bevallen en dan weet ik ook helemaal niet of ons huurcontract verlengd gaat worden. Maar dat zien we dan wel als de baby eruit is. Het feit dat ik nu gewoon ervoor kies om met verlof te gaan en niet meer te willen werken en dat soort dingen zorgt dat ons inkomen echt gigantisch aan het dalen is. Dus het is niet alsof er nu zekerheid is in ons leven. Want ik geloof überhaupt niet dat iets überhaupt echt zeker is, zeg maar, in het leven. Maar ja, de stabiliteit en de rust die gewoon dat wij na een heleboel reizen en soort van in de overlevingsstand staan, eindelijk op zo'n fijne plek terechtkwamen om te wonen. Voor wie het niet weet, wonen op een heel mooi landgoed in het bos. We hebben echt ons droomhuurhuis daar gevonden. En hoewel de huur heel hoog is, voelt het voor ons wel gewoon als een soort van uplevel die we mochten maken. En ik ben iedere dag dankbaar dat we die keuze hebben gemaakt. En ja, die rust heeft er dus ook al voor gezorgd dat het voor ons als een logische de volgende stap voelde. En ik denk ook zeker dat het geloof in God daar heel erg aan heeft bijgedragen voor ons allebei. Waarin onze doelen in het leven gewoon heel erg veranderd zijn. Ook voornamelijk voor mij als vrouw, waar het voor mij eerst heel erg draaide om impact maken en alles maar willen hebben en kunnen zijn als moderne vrouw. Ben ik me steeds meer gaan verdiepen in wat Godse plek voor mij als vrouw in de wereld is. En zo steeds dichter naar mijn meest natuurlijke verlangens kunnen komen, die gewoon zijn rust, eenvoud, moeder worden. Dat eigenlijk. En ik denk dat het dichterbij is gekomen doordat wij het wel een soort van dichterbij hebben gemaakt. Door het wel vaker over te hebben van, we werken echt naar een huwelijk toe. Voor wie ons langer volgen weet ook dat we een hele tijd gewoon geen seks voor het huwelijk hebben gehad op een bepaald punt in onze relatie. Dus dat zorgde ook wel dat we veel meer vanuit een commitment samenkwamen en veel meer echt een volwassen leven gingen bouwen samen met als doel een gezin. En ook wel dat wij denken dat dit het allerbelangrijkste is. Want het is heel mooi dat je een hele impact maakt op de wereld. Maar is het mooiste wat je kan doen niet gewoon een echt veilig, hecht gezin? Want die zijn er nu heel weinig. En dat is uiteindelijk ook waarom de maatschappij zo gebroken is. En het is heel mooi als je andere mensen allemaal dingen gaat leren. Maar als je zelf dan zeg maar die basis niet hebt, hoe gegrond is dat dan weer? Dus dat was wel wat ons eigenlijk een nog diepere motivatie gaf om toch al jong ouders te worden. Omdat we ook wel zien dat onze generatie dit soort keuzes heel erg uitstelt. Het zit zo diep geprogrammeerd om te denken, moet eerst meer geld hebben, eerst meer zekerheid, eerst nog meer ervaringen, eerst meer reizen. Het is echt een soort van tweede, derde prioriteit op het prioriteitenlijstje van onze generatie geworden, lijkt het wel. En daar is gewoon heel veel beïnvloeding naar, denk ik. Want zo blijf je dingen najagen in de wereld. Terwijl Gods eerste opdrachten naar ons was, be fruitful and multiply. En dat is ook waar onze hele biologie op ingesteld is. Waarom we op een jongere leeftijd ongesteld worden en vruchtbaar zijn en dat soort dingen. En je ziet dat de leeftijd waarop mensen gemiddeld aan een gezin beginnen echt steeds meer vooruit aan het schuiven is. En ik vond het eigenlijk wel heel mooi om zo jong en vitaal mogelijk te zijn. Ik vond het zelf als kind ook altijd heel mooi, zeg maar, jonge moeders. En het feit dat mijn moeder ook nog niet zo oud was. En gewoon fit voor de job nog. Dus goed, daar had het vaker over gehad. En ik versnel het verhaal een beetje. Op een ochtend kwam, ik voelde gewoon steeds meer sinds ik hier aan het settelen was van, mijn eiersokken beginnen echt te rinkelen, hallo. Maar ik heb gewoon een bedrijf en alles. En maar gewoon heel veel dingen beginnen me minder te boeien. Ik wil gewoon hier kinderen en dieren. En omdat het ook best wel een beetje boerderijachtig leven is. En ik heel veel rust ook had. Want mijn bedrijf is echt zo ingericht dat ik heel veel tijd voor mezelf had. Voelde ik wel van, oh, het zou me zo leuk lijken. En ik weet wel dat Joël er een beetje in stond van, ja, oké, even wachten tot er nog iets meer stabiliteit is en zo. En toen uiteindelijk was ze op een ochtend gaan hardlopen. En toen zei zijn intuïtie dat hij naar de buurman moest gaan. En toen hij daar kwam, vertelde hij eigenlijk dat zijn broer nog op best wel jonge leeftijd deze week was overleden. Die was doodgereden toevallig bij ons in de straat door een meisje dat dronken achter het stuur was gegaan en sneeuw had gereden. En dat deed hem op de terugweg naar huis en hij verder ging hardlopen wel heel erg denken aan van, wow, het leven kan zo ineens voorbij zijn. Hoe zou ik terugkijken op mijn leven dat als mij morgen zoiets zou overkomen, wat had ik dan nog niet gedaan? En toen dacht hij, ja, vader worden, ik wil gewoon, weet je, mijn nageslacht nalaten. En toen kwam hij boven, ik lag nog op bed. Ik had die week echt heel vaak aangedacht van, ja, weet je, stel je voor dat we het gewoon zouden doen. Stel, we zouden gewoon weer, zoals we dat veel vaker in ons leven hebben gedaan, gewoon die sprong in een diepe wagen vanuit vertrouwen. En toen kwam hij thuis, zei hij, schat, ja, ik heb erover nagedacht. En misschien kunnen we dan toch wel aan kinderen beginnen. En weet je wat, dan nemen we ook gewoon een puppy. Daar was ik ook echt al een jaar voor aan het zeuren. En toen was het gewoon, oké, we gaan niet nadenken. Dit voelt helemaal goed. We gaan er gewoon voor. En we hadden ook al van tevoren besproken, want we hadden dus eigenlijk geen seks voor het huwelijk. Wel besproken van, oké, we gaan verloven en trouwen in de tussentijd. Want dat willen we gewoon absoluut geregeld hebben voordat het kindje er is. Maar als we het nu doen, wordt het kindje van de zomer geboren. En het stroomde gewoon helemaal. Dus we hebben toen die keuze gemaakt. Het was in één keer raak. En ik besefte me eigenlijk pas wat ik had gedaan toen ik een positieve zwangerschapstest in mijn hand had. En toen voelde het echt wel heel onrealistisch. En dat is ook wel hoe ik het hele eerste trimester zou omschrijven. Heel onrealistisch omdat je beseft wat er gebeurt in het begin. Maar zeker in het begin heb je dus nog niet zoveel last. Ik heb wel gewoon de innesteling en zo gevoeld, dat kleine krampjes. En daardoor wist ik ook wel duidelijk, nog voordat ik die test had gedaan, van, oh ja, volgens mij is hier wel echt wat aan het gebeuren. Ik heb ook altijd mijn cyclus getrackt, dus ik wist ook toevallig dat dat mijn vruchtbare dagen waren. We hebben met een hele bewuste intentie een kindje ook gemaakt. Ik geloof dat dat ook heel veel energetisch werk is. Vanuit heel veel liefde en ja, dus echt de intenties om een gezin te starten. Ik heb daarvoor ook heel toevallig, ik was een maand van tevoren begonnen met foliumzuur slikken, heel intuïtief. Ik dacht, nou ja, mijn vruchtbaarheid is mijn vrouwelijke gezondheid, dus laat ik dat eens gaan optimaliseren. Nog meer met wat supplementen. En ik heb eigenlijk al het hele jaar geleefd om mijn lichaam klaar te maken op een zwangerschap. Dat ik geloof dat, weet je, je vruchtbaarheid en je cyclus is je vrouwelijke gezondheid. Dus ja, hoe meer je in lijn leeft met dat, hoe meer je eigen gezondheid en je vruchtbaarheid optimaliseert. Dus het was ook allemaal de juiste omstandigheden en zo gewoon. Ik geloof dat het heel erg heeft bijgedragen. Dus ik had ook niet anders verwacht van dat het gewoon in één keer helemaal goed zou zitten. Ik had daar ook gewoon heel veel vertrouwen in. Ik heb vertrouwen in Gods beloftes daarin. Ik had me ook al veel ingelezen over bewuste zwangerschap en daarin voor je lichaam zorgen. En ik denk ook, nou, ik ga even een persoonlijke mening er doorheen gooien, maar ik heb gewoon, ondanks dat ik wel echt hele bizarre situaties in mijn leven heb, altijd voldoende rust en tijd genomen om mijn eigen emoties te doorvoelen. Om me te laten dragen door coaches en mentoren. Om de dingen te doen waar ik me aan oplaad, die mij gelukkig maken. Om in mezelf te investeren. Om echt sterke grenzen te trekken in dus de tijd tussen werk en privé. Waarin ik gewoon de grootste tijd gewoon echt vrij heb. Om goed voor mezelf te kunnen zorgen. Omdat ik dat het allerbelangrijkste vind. En ik denk dat dat een hele grote bijdrage is. Een hele goede gewoonte geweest om dat eerste trimester door te komen. Want niet iedereen, iedere vrouw ervaart die klachten natuurlijk. Maar ik ben echt wel door onwijs mentale processen heen geweest. Veel last van die hormonen, van de mentale processen. Maar ook echt misselijk, hoofdpijn, moe. Gewoon dagen mijn bed niet uit kunnen komen. Kotsen en dat soort dingen. En ik kan me gewoon voorstellen met hoe zwaar het dus lichamelijk en mentaal kan zijn. Ondanks dat je helemaal goed voorbereid bent en het helemaal een bewuste keuze is. En stel, jij bent nog allerlei ballen aan het hoog houden. Je bent al niet gewend om die tijd en die rust voor jezelf te nemen. Om in lijn te leven met je lichaam. Om gewoon goede grenzen aan te kunnen geven. Dat dit zo extreem uitdagend kan zijn. En ik kan me ook echt voorstellen dat het hoge aantal miskramen ook echt wel invloed heeft op hoeveel stress je zeg maar op je lichaam hebt. En op het moment dat je daar dus niet voorbereid in bent, als in je moet werken, je gaat toch die grenzen over, het lukt niet om die tijd voor jezelf te nemen, dat je lichaam en jij geestelijk ook gewoon zwaar overbelast worden in die eerste 3 weken van een zwangerschap. Want het is echt wel heel heftig wat daar in je lichaam gebeurt. Ik bedoel, je bent gewoon van niks, van een eicel en een zaadcel, maar gewoon een mens aan het creëren in je eigen lichaam. Het lijkt alsof de maatschappij daar gewoon niet bewust van is. Ik was dat wel, misschien dat ik daarom ook zo intens heb ervaren. En ik vind dan, ik vond het gewoon heel bijzonder dat ik dan verhalen hoorde van, ik heb helemaal niks doorgehad dat ik zwanger ben. Of dat er een baby in mijn buik zat. Dat ik echt denk, wow, ik heb het zo bewust meegemaakt, maar ook omdat ik me zo bewust heb verdiept in wat gebeurt er in welke week in mijn lichaam. Wat is er nodig om het kindje te ondersteunen? Wat heb ik nodig om, om het daar gewoon helemaal op te kunnen focussen? Want ik zie gewoon geen grotere taak in de wereld dan, moeder worden. En dat vind ik zoveel belangrijker dan alle andere dingen. Dat ik nooit mijn werk of andere zaken, daar echt tussen zou kunnen laten komen. Wat niet betekent dat er niet problemen kunnen komen of zaken die ik moet oplossen. Echt, geloof me, er is nog een heleboel shit gebeurd in mijn leven in de tussentijd. Maar op zijn minst was er ruimte voor. Ik heb wel de verantwoordelijkheid genomen al een jaar van tevoren om ruimte te creëren in mijn leven. Om ook echt dit volledig te kunnen ontvangen en bewust mee te kunnen maken. Omdat het voor mij dus in ieder geval zo belangrijk is om dat te kunnen doen. En ik ben ook echt heel erg overweldigd voor hoe heftig ik het heb ervaren. En om heel eerlijk te zijn, hoewel dit mijn allergrootste droom was, hoewel ik ontzettend dankbaar was en dat we zo gezegend zijn dat het in één keer is gelukt, kon ik door de hormonen en de klachten en de hele identiteitsverandering, dat ik echt soms dacht, wat heb ik gedaan? Ik ga dit echt niet nog een keer doen. Mijn hele leven echt een soort van identiteitsdood van, ik kan straks niks meer als mijn kind er is. Ik moet nu alles uit mijn leven halen. Maar ik kan er niks uithalen, want ik ben alleen maar ziek. En echt alles en iedereen om me heen gewoon echt kunnen haten. En ineens echt emoties zoals boosheid. Ik weet niet of ik dat per se heb onderdrukt, maar ik heb hele lange tijd niet echt boosheid kunnen ervaren. Maar emoties die alle kanten op gingen. Dat ik ook echt dacht, is dit het nou? Wat een ondankbare taak en dit is toch helemaal niet leuk. En vanaf nu begint mijn aftakeling, vanaf nu begint mijn lichaam naar de kloot te gaan en mijn leven. Allemaal dat soort gedachtes. Door dus ook die enorme hormonen. En ik heb dat ook heel lang geprobeerd te onderdrukken, want ik voelde me zo schuldig. Ik dacht, het is mijn grootste droom, dit is de grootste zegening die ik in mijn leven kan ervaren. Dit is alles wat ik wilde en nu voel ik me er zo over. En ik was heel bewust ook dat het natuurlijk gevoel is, dat het perceptie is, dat het door de hormonen komt. Maar toch is het zo extreem echt. En ik probeer dat alleen maar weg te drukken en niet te voelen. Want ik dacht, oké, als ik dit ga voelen, dan gaat mijn kind dat weer voelen. Nou, ik ben natuurlijk hartstikke bewust van dat het kind nu al alles ervaart met zijn bewustzijn. Dat ik alles doorgeef. Dus ik ging dat heel erg zitten onderdrukken. En dat is wel echt een grote les die ik mee zou willen geven aan vrouwen. Onderdruk het niet. Zorg dat je gewoon een veilige, zachte ruimte creëert waarin dit er allemaal mag zijn. Voel je niet schuldig over die gevoelens. Het is tijdelijk. Je kunt dit ervaren en nog steeds heel dankbaar zijn voor je kindje. Ondanks dat je enorm struggelt. Het is niet vreemd dat je misschien volkomen onbegrepen voelt, omdat andere mensen in je omgeving dit niet zo ervaren. Omdat je man nooit echt gaat kunnen begrijpen wat er in jou gebeurt. Hoewel die natuurlijk ook zijn eigen struggles heeft. En er heel veel voor jullie verandert. Maar ja, wat mij echt goed heeft gedaan is ook echt wel sessies met mijn coaches. Waarin gewoon volledig niet dingen gefixt hoefden te worden. Maar er gewoon ruimte was voor space holding. Puur space holding. Dat mijn emoties er mochten zijn. Dat ik daarin werd gedragen. Maar ook echt het verbinden met oudere vrouwen. Vroeger was het gewoon normaal. Leefden we in stammen, in families, in communities en werd je gewoon helemaal voorbereid door de zorg en de teachings van de oude vrouwen voor jou. Was er volledige ondersteuning en voedde je met z'n allen zo'n kindje op en was je er voor de moeder. In deze maatschappij is dat niet meer, dus ik zou echt zo aanraden, ga de oudere getrouwde vrouwen met kinderen opzoeken, weet je wel, echt van die oermoeders. En voed jezelf helemaal aan die energie. Je hebt het echt nodig om jezelf te voeden, zeg maar, aan die energie van dat moeder worden, zeg maar. En een moeder in jezelf. En ik had ook veel meer behoefte aan ineens contact met mijn eigen moeder. Dat ze hier thuis was. Dat er voor me gezorgd werd. Om zelf de zwangerschapservaringen en geboorteverhalen allemaal nog een keertje met haar door te nemen. Gewoon echt dat moederige. Ik heb me helemaal gevoed met die energie. En dat was ook echt wat ik het allermeest nodig had. Zon en vrouwelijke, zorgzame oermoeder-energie. En heel veel geduld van Joël. Wat ik ook niet altijd kon verwachten natuurlijk. Maar ik zag wel van, oké, deze dingen die ik nodig heb, kan ik ook niet nu bij hem neerleggen. Want hij kan ze me niet geven. Want hij is niet een oermoeder en hij is niet een vrouw. Dus ik heb dit echt bij het vrouwelijke, zeg maar, te zoeken. Dat. En wat ik ook wel heel erg intens heb ervaren is, en dat is ook toch wel een soort van tip van mij als je daar gevoelig voor bent. Op het moment dat je zwangerschapstest gaat doen, zie je al in de gebruiksaanwijzing van, ja, het is gebruikelijk of het is niet meer dan normaal dat in de eerste 3 maanden is het zwangerschap nog heel kwetsbaar en kan er een miskraam plaatsvinden, is de kans zo groot, bla 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 bla. Dat las ik al in de omschrijving van mijn zwangerschapstest. Normaal gesproken zou je rationeel denken, oh, vertrouwen en zet jezelf daaroverheen. Op het moment dat je beseft dat jouw allergrootste verlangen waar is geworden, dat jij een kindje draagt in je lichaam, dan kan dat emotioneel je perceptie behoorlijk beïnvloeden. En ik was vanaf dag 1 gehecht aan mijn baby. Dus, en dan komt de grote boze buitenwereld. Want als je naar een reguliere verloskundige gaat, wat ik dus ook bewust niet heb gedaan, kan je erop rekenen dat er ook gelijk allemaal vragen op je afgevuurd worden die te maken hebben met medische ingrijpen die in principe niet eens nodig zijn. Met eventuele gevolgen, dingen die mis zouden kunnen gaan, rampenscenario's, dingen waar je volgens hun allemaal bewust van moet worden die je totaal niet dienen in je hele proces van in vertrouwen blijven, op je lichaam vertrouwen, op God vertrouwen, op de natuur vertrouwen. Plus het aantal vrouwen dat, zeg maar, uit alle goede bedoelingen hun eigen ervaringen op mij heeft geprojecteerd. Vrouwen met miskramen, vrouwen met moeilijke verhalen. En ik heb respect voor al die verhalen en ook voor die vrouwen. En ik vind het ook juist super mooi dat er vrouwen zijn die juist van die diepe dalen hun grootste kracht hebben gemaakt. En daar nu zo nuchter en liefdevol naar kunnen kijken. Maar ik kon het absoluut niet gebruiken in mijn eerste trimester. dat daarin mijn angst werd gevoed. En ik stond er ook vanaf het begin af aan in. Ik ga helemaal geen echo's doen. Ik ga helemaal geen onderzoek doen. En ik heb ervoor gekozen om dus toch alleen die 10, 12 weken echo te doen. Ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Uiteindelijk was het denk ik nog mooier voor Joël, die keuze, dan voor mij. Want hij wilde het in principe eigenlijk eerst ook niet. Maar hij heeft echt kunnen verbinden met het feit dat hij vader wordt op het moment dat hij het visueel voor zich kon zien. Want je ziet de baby dan nog niet. Ik voel alles in mijn lichaam. Ik voelde hem al moeder. Voor hem was alles natuurlijk nog onzichtbaar. Behalve mijn zwaar emotionele gedrag. En ik kan wel zeggen dat er voor hem ook veel is geshift op het moment dat hij echt zag. Wow, dit is mijn kindje. Het heeft een hartje wat klopt. Dit gebeurt gewoon echt. Dat het ook al een emotioneel moment was. En mij heel veel vertrouwen heeft gegeven. Want ja, ik had dat vertrouwen ergens wel in mijn hoofd. Ik bleef mezelf daarmee voeden. Trouwens, het boek Supernatural Childbirth is echt een hele mooie, ook over Gods beloftes daarin. Ook heel mooi theologisch onderbouwd over zwangerschap en bevalling. En je geloof daarin echt versterken. Maar ik heb het daardoor wel echt, ja, mezelf meer kunnen laten zakken. Zoiets van, oké, het is goed. Het zit er. Het is gezond. En vanaf dat moment kon ik helemaal volledig in die ontspanning. Want er zijn zoveel angstprojecties geweest. De eerste 3 maanden had ik nooit dat verwacht. Want ik ben totaal niet angstig aangelegd. Tenminste, aangelegd wil ik niet zeggen. Dat weet ik niet. Ik heb als kind wel veel angst gehad. Ik bedoel, meer, ik heb vrij weinig last. Ik benader situaties heel erg vanuit geloof en vertrouwen. En ik beheers mijn eigen gedachtes en gevoelens en angsten over het algemeen best goed, vind ik. Ik laat me daar in ieder geval niet door leiden. En ik ben wel echt heel erg overweldigd en verrast door dus, ja, wat er allemaal bij me werd aangeraakt. En daarmee, dat is ook heel mooi, want daardoor besefte ik me wel dus hoe veel dit betekent, hoe diep dit eigenlijk, ja, gaat, dat doorgeven van een nieuw leven. Dus als je nog niet zwanger bent of je bent net zwanger en je luistert dit, ik zou je echt aanraden, dit is een advies. Je moet alles doen wat voor jou het beste voelt, maar om daarin echt sterke grenzen te hebben, om niet standaard folders en informatie op te gaan zoeken op het internet, maar echt boeken en informatie die jou ondersteunen om te vertrouwen op de natuur, om te focussen op het energetisch, om te focussen op je geloof en je vertrouwen en de kracht van je lichaam in plaats van alle mogelijke medische gevolgen en negativiteit. En ook om misschien even te wachten met iedereen zijn geboorte- en zwangerschapsverhalen, zeg maar, binnen te laten. Want wat ik wel merkte is, vrouwen werden heel enthousiast. Die willen gelijk hun ervaringen, zeg maar, delen. Maar zo, ja, dat kan voor jou dieper gaan dan dat je misschien in eerste instantie verwacht. Nu kan ik heel erg nuchter naar al die verhalen bij mensen bij wie dingen mis zijn gegaan of anders zijn gelopen heel makkelijk hebben, maar in dat eerste trimester gewoon echt niet. Als ik dat had geweten, had ik dat echt wat meer buiten gelaten. En dat zal ik nu ook de volgende keer zeker weer heel bewust doen. Echt heel bewust zijn van welke informatie en welke verhalen ik tot me neem en daar gewoon sterke grenzen in zetten naar mensen toe. Nou, als ik benoemde, ben ik dus best wel veel misselijk geweest en heel moe. En ik kan je geen andere tip geven dan gewoon heel veel rust nemen. Heel veel slapen. Zorgen dat er goed voor je wordt gezorgd. Om hulp durven vragen. Je omringen met fijne muziek. Massages nemen. Gewoon echt fijne dingen doen. En ik ga niet te veel praktische gezondheidstips geven. Er staat ook best wel wat op mijn story al. Maar ja, dat voelt niet helemaal als mijn werk. Maar wat mij in ieder geval heeft geholpen is 's ochtends gewoon gelijk eten. En voor iedereen is volgens mij weer anders wat je wel en niet kan hebben. Ik ging helemaal goed op kaasstengels. En alle fruit en groenten kwamen weer uit. Maar ontdek voor jezelf gewoon wat binnen blijft. En ik had ook het perfecte beeld. Oh, ik ga alleen nog maar gezond eten. Als ik zwanger ben. Geen suiker, geen vet, geen dit, geen dat. En dat deed ik daarvoor ook al vrij weinig. En nou, geloof me, ik heb echt wat afgevreten. Want de enige dingen die ik binnenhield waren dingen zoals brood. En dus vette kaasstengels. En kaas en kaassoufflés en alles met kaas. En liever dat ik gewoon wat binnenhield. Dan dat ik een lege maag had. Omdat ik telkens gezonde dingen naar binnen probeerde proppen die er toch weer uitkwamen. Waardoor ik helemaal geen energie meer in mijn lichaam had. In het begin had ik daar heel veel oordeel en schuldgevoel over. En achteraf gezien, ik voel me nog steeds gezond. Mijn kind is nog steeds gezond. Ik heb trouwens ook gewoon rood vlees gegeten. Wel enigszins goed doorbakken. Maar weet je, er zijn dus zoveel op angst gebaseerde regels. Ook omtrent voeding. Omdat 1 op de miljard kans is dat er iets fout gaat. Of zoals wordt gezegd, ja, geen kaasjes, geen dit, geen dat. Terwijl er ook gewoon onderscheid in zit. Of het bijvoorbeeld gepasteuriseerd is. Of het goed verwarmd is. Wij halen alles vers en lokaal van een boer en zo. Dus weet je, doe daarin goed je eigen onderzoek. En zolang dingen gewoon echt vers zijn en dus goed doorbakken, goed verwarmd. In het geval dat er nog bacteriën in zouden kunnen zitten, dan valt allemaal mee. In ieder geval, wij leven nog. Misschien dat ik daar hier later op terugkom. Maar tot nu toe gaat alles goed en voel ik me ook goed. En heeft het mij enorm geholpen tegen de vermoeidheid om gewoon weer goed vlees te gaan eten. Veel beter dan alle ijzersupplementen die ik heb genomen. Echt, vanaf toen ben ik me zoveel beter gaan voelen. Ik denk ook dat ik me echt minder ziek had gevoeld dat eerste trimester als ik gewoon gelijk veel meer vlees was gaan eten. Maar goed, ik zat in het begin dus heel erg in die angst. En oh, ik moet niks doen dat mijn baby schade zou kunnen geven. Het voelde allemaal zo kwetsbaar. En daarin voel ik me nu ook wel een stuk gegronder. Maar dat is ook echt een reis geweest om op mijn gevoel te durven vertrouwen. Want eigenlijk voelde ik al die tijd van, oh, ik heb behoefte aan rood vlees. Durfde ik dat gewoon echt niet. En nogmaals, dit is geen advies. Dit is gewoon mijn ervaring. Doe daarmee wat je wil. Verder is ook echt een mentaal proces. Ik heb echt maanden geen zin gehad om te werken. Nu zit ik weer in zo'n fase dat echt alles niet, alles behalve mijn baby en mijn gezin en mijn huis gewoon ineens niet meer belangrijk is. Terwijl het eerst een van de belangrijkste dingen in mijn leven waren. Het was ook echt een identiteit dood. Omdat ondernemer zijn voor mij echt een identiteit was. Iets waar ik super goed in was. Wat ook mijn werk was om weer te delen met andere mensen. En dat ik echt ineens zoiets had van, oh, ik moet nu nog alles uit mijn bedrijf halen. Ik moet nu nog alles goed vast gaan leggen en regelen. Want over zoveel maanden is het kind er. En dan moet ik met verlof en dan dit en dat. Waardoor ik ook best wel een paar keer in de haastmodus ben geschoten. Of dingen heel erg vast ben gaan proberen te leggen. En ja, daarin heb ik nu ook echt veel meer rust gevonden. Maar dat is dus ook echt een mentaal identiteitsproces. Van heel veel dingen loslaten. Ook echt tijd dat ik dacht, oh, had ik niet beter nog toch nog 1 of 2 jaar kunnen wachten. Hadden we nu toch nog een wereldreis kunnen maken. Heimwee naar Bali. Echt, ja, ineens onwijs vast willen houden aan oude identiteit en oude verlangens. En het heeft mij gewoon enorm geholpen om met andere jonge moeders die zich hierin herkennen ook in gesprek te gaan. Om te zien dat het bij hun helemaal is goed gekomen. En dat ze nog steeds gewoon, tuurlijk word je anders, maar je blijft ook gewoon jezelf als moeder. En dat je het kunt combineren met je leven. Tot zover je daarin zelf gewoon, denk ik, heel erg oplossingsgericht denkt. En jezelf toestaat om die hulp te ontvangen van anderen. Nou, dit was even in een notendop hoe ik het tot nu toe heb ervaren. Er zijn vast stukken en details die ik allemaal niet heb verteld, maar ik denk dat dit wel, ja, ik zou nooit woorden aan kunnen geven hoe intens het is geweest. Ik praat er nu heel nuchter en leuk over, maar geloof me, het is echt heel intens geweest. Maar dit is wel de dingen die mij het meest zijn bijgebleven. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd of het herkenbaar voor je is. En mocht je benieuwd zijn naar meer, ik heb ook een highlight op mijn Instagram profiel, Absertje van Benna, waar je meer kan vinden over mijn kijk en ook alle spulletjes die ik heb gekocht, de bewuste keuzes die ik heb gemaakt rondom zwangerschap, bevallen en moeder zijn, boeken die ik aanraad, tips die ik aanraad. Dus daar kan je zelf ook nog even lekker helemaal in onderdompelen. Je vragen zijn ook altijd welkom in mijn DM. En dan wil ik je bedanken voor het luisteren van deze podcast en graag tot de volgende podcast.